muziek uit. Goedemorgen allemaal. Hartelijk welkom vanuit de Centrumkerk. Wat fijn dat u en dat jij erbij bent. Een paar mensen hier in de Centrumkerk en vele mensen thuis. Heel fijn dat dit mogelijk is en dat u, dat jij zo met ons verbonden bent. Misschien ben je al aangekleed, misschien zit je nog in de pyjama, maar het is gewoon geweldig dat we dit zo samen kunnen beleven. Ook de mensen via de kerkradio meeluisteren, het heten we van harte welkom. Want deze dienst wordt ook uitgezonden door Radio Hogeveen. Ik heb een paar mededelingen voor u, voor jou thuis. Allereerst een heel blij bericht in onze gemeente, want er is een kindje geboren. Ik heb even overlegd met de ouders en ze vinden het geen probleem als we hun namen noemen. Het kindje heet Amy Gerlinde. Dochtertje van Jan en Helma Quint. Ze is het zusje van Lize en Nathan. We zijn ontzettend blij en dankbaar dat Amy geboren is. En vanaf deze plek, ik weet dat jullie meekijken thuis, allemaal van harte gefeliciteerd. Jan, Helma, Lize en Nathan. We zullen ook danken straks voor de geboorte van Amy. Het leek ons ook mooi, gemeente, om onze ouderen die alleen thuis zitten of in verpleeghuizen zitten, om die een extra hart onder de riem te steken. En we dachten, wat zou het nou mooi zijn als we hen een kaart sturen. Of als kinderen een tekening maken en die opsturen. De ouderen die thuis zitten en in verpleeghuizen. Van harte aanbevolen om dat vandaag te gaan doen. En wat ook een leuk idee is, bedachten we zo, is als je nou thuis zit te kijken voor de tv of de laptop, maak er even een fotootje en post die op Facebook, bijvoorbeeld de site van CGK Hogeveen of je eigen Facebook-site, dan zijn we zo toch verbonden met elkaar. Want dan kunnen we zien wie er allemaal meekijkt en meeluistert. En dan krijgen we straks een hele mooie compilatie van allerlei foto's. Nou, we hopen dat we zo met elkaar een hele goede dienst hebben. Wij hier in de kerk en jullie allemaal thuis. Het is de vierde Lijdenszondag. We zijn op weg naar Pasen. Maar voor Pasen komt Goede Vrijdag, Golgotha. Zullen we eerst een moment stil zijn om God te zoeken in een stil gebed? Voor deze dienst, maar ook voor heel ons leven, belijden we dat we alles verwachten van de Heere God. Hij heeft de hemel en de aarde gemaakt. Hij blijft altijd trouw en hij laat de werken van zijn handen nooit los. Amen. Er is genade en vrede voor u, voor jou, van God onze Vader, door zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, in de verbondenheid met de Heilige Geest. Amen. Ik zei het al, we leven in de lijdenstijd. En daarom gaan we nu eerst naar een lied luisteren. Je mag thuis ook meezingen over Jezus onderweg naar Golgotha, de Via Dolorosa. Als we samenkomen, dan luisteren we naar de wil van God. Want Hij heeft ons gemaakt. En Hij heeft ons leven iets te zeggen. Hij weet als geen ander hoe een leven dicht bij Hem eruit ziet. En soms betekent leven voor God ook lijden voor God. Dat zien we in het leven van Jezus terug. En dat is altijd zichtbaar geweest in de christenen door de eeuwen heen, als ze bereid waren offers te brengen voor hun geloof. Daarover gaat het in Romeinen 12 vanaf vers 9. En ik wil jullie thuis en jullie hier in de kerk dat graag voorlezen. Romeinen 12 vanaf vers 9. Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan. Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de andere hoger dan uzelf. Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de geest en dien de Heer. Wees verheugd door de hoop die u hebt. Wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt en bid onophoudelijk. Bekommer u om de noden van de heiligen en wees gastvrij. Zegen uw vervolgers. Zegen hen. Vervloek hen niet. Wees blij met wie zich verblijdt. Heb verdriet met wie verdriet heeft. Wees eensgezind. Wees niet hoogmoedig. Maar zet uzelf aan tot bescheidenheid. Ga niet af op uw eigen inzicht. Vergeld geen kwaad met kwaad. Maar probeer voor alle mensen het goede te doen. Stel, voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven. Neem geen wraak, geliefde broeders en zusters, maar laat God uw wreker zijn. Want er staat geschreven dat de Heer zegt: het is aan mij om wraak te nemen, ik zal vergelden. Maar als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten. Als die dorst heeft, geef hem dan te drinken. Dan stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Wat God zegt, is goed. Want God is goed. Daarom is het woord van God een bron van leven. Een licht op ons pad. We gaan daarover zingen met Psalm 119. Een psalm die zegt: wat is Gods woord toch goed? En wat wil ik graag doen wat God zegt? Psalm 119.
God betrachten,
We gaan bidden. We gaan bidden om een open woord, om Gods zegen in deze dienst en of hij heel dicht bij ons wil zijn. Bij ons hier in de kerk, ook bij u, bij jou thuis, zullen we samen gaan bidden. Heere God in de hemel, we komen u bedanken dat u ons kent en ziet. En meer nog dat u van ons houdt en voor ons zorgt. Ook in deze bijzondere tijd. Een tijd die zo anders is dan we gewend zijn. Een tijd met grote gevaren, met moeite, pijn en verdriet. Maar ook een tijd met nieuwe kansen, uitdagingen, een positieve gedachte. Een tijd waarin we des te meer kunnen laten merken dat we er zijn voor elkaar. Dank u wel dat we deze dienst kunnen houden. Wij hier met een paar mensen in de Centrumkerk, maar velen thuis die meekijken en meeluisteren. Ook via Radio Hogeveen. Samen komen wij op deze vierde Lijdenszondag bij u. Want u, Heer Jezus, bent op de Via Dolorosa gegaan. U heeft de lijdensweg naar Golgotha gekozen. U koos voor een kroon van doorns. U koos voor het kruis vol pijn en verdriet. U koos de weg van lijden en sterven voor ons. En daar willen we bij stilstaan. Daar willen we stil van worden, stil in verwondering. En als we vanmorgen zo samen zijn, hier in de kerk en via de verbinding, dan bidden we om de leiding van uw Heilige Geest. Zodat wat we zingen en bidden, wat we lezen uit de Bijbel en wat we straks horen in de verkondiging, al die dingen dat het ons dichter bij u brengt. En dat we ook de band met elkaar ervaren. We hebben net gezongen met die prachtige psalm dat wij soms als schapen zonder herder zijn. En we weten, een schaap zonder herder is ten dode opgeschreven. Schapen zonder herder die dwalen, die dolen maar wat rond. Dat is niet wat we willen. Toch doen we het soms wel. Als we verkeerde dingen zeggen of doen of denken. Als we leven zonder u en niet stilstaan bij onze schepper, onze redder, onze helper. Heere God, vergeef ons dat. Doe al onze zonden weg. En help ons om u te volgen. Om naar uw stem te luisteren. En daarom bidden we, voordat we lezen uit de Bijbel, leid ons, Geest van God, Heilige Geest, open ons hart. Open de Bijbel. Geest van God, maak ons nieuw. Geef ons kracht en hoop en troost en rust. Door ons zingen en bidden, door het lezen en luisteren. En dat wij op deze dag en in de nieuwe week dicht bij u mogen zijn. Te midden van alles wat er gebeurt. Zo komen we u danken en bidden. In Jezus' naam. Amen. De kinderen zijn gewend dat op zondagmorgen er altijd een kindermoment is. En dan roep ik hun uit de kerk naar voren en dan komen ze hier op de voorste bank. Nu zit alleen dominee Wouter er. Maar normaal zitten hier allemaal kinderen. En dan staan we even stil bij iets van de kindernevendienst of een lied wat we zingen. En jullie weten wel, kinderen, dat er de afgelopen weken een project is gedaan. En daar gaan we gewoon mee verder. En vandaag hoort daar dit symbool bij. Ik weet niet of je het goed kunt zien. Ik zal het omhoog houden. Wie weet wat het is? Ik houd even voor die camera. Wie weet wat dit is? Het is een weegschaal. Alleen die weegschaal, die zie je niet zo vaak meer. Tegenwoordig hebben we vaak elektrische weegschalen. Of een weegschaal Met één kommetje, niet met twee. Maar vroeger hadden ze een weegschaal, die kon je ophangen. En dan was het de bedoeling dat je de dingen zo ging wegen dat ze precies in evenwicht waren. Of juist dat je ging zien wat het zwaarste woog. En dat ging dan naar beneden. Dit is het lichte gedeelte en dit het zwaarste gedeelte. Nou, die weegschaal, die is altijd een voorbeeld geweest, een symbool van de rechtspraak. Je weet wel dat als mensen iets verkeerds doen, dan worden ze door de politie gepakt. En dan moeten ze op een bepaald moment voor de rechter verschijnen. En die rechter, die gaat dan de dingen wegen. Van wat is er gebeurd en welke straf past daarbij? En als iemand iets kleins verkeerds heeft gedaan, dan hoort daar een kleine straf bij. Bijvoorbeeld, je moet 40 uur schoonmaken of zo. Of je moet een boete betalen. Maar als iemand iets heel ergs heeft gedaan, dan past daar een zware straf bij. Een rechter moet dus goed recht spreken. Die moet de dingen goed wegen. Wat is een goed vonnis? Wat is een goede uitspraak? Vanmorgen zou het in de kindernevendienst gaan over Pilatus. Pilatus is een Romeinse bestuurder. En Jezus wordt voor hem gebracht. En dan moet Pilatus de dingen gaan wegen. Hij weet niet goed wat hij moet doen. En omdat hij bang is voor de mensen, veroordeelt hij Jezus. Is dat een goede rechtspraak? Absoluut niet. Lees het thuis maar na. In de kinderbijbel of de gewone bijbel. Pilatus doet niet wat hij moet doen. Want Jezus wordt onschuldig veroordeeld. En toch heeft de Heer dat voor jou en mij gedaan. En daar willen we hem voor bedanken. Dat gaan we zingen. Jezus, ik wil u bedanken voor wat u voor mij hebt gedaan.
Zoveel van mij kon houden, neem je dat me vrij.
We gaan lezen uit 1 Petrus 2. 1 Petrus 2. En daar lezen we een kort gedeelte van. En na dat gedeelte gaan we luisteren naar een stukje muziek. Om de woorden die we hebben gelezen even te laten indalen voordat we gaan luisteren naar de verkondiging. 1 Petrus 2 vanaf vers 18. Slaven, erken het gezag van uw meesters en heb ontzag voor hen. Niet alleen voor de goede en de rechtvaardige, maar ook voor de onrechtvaardige. Het is een blijk van genade als iemand, doordat zijn aandacht op God gericht is, in staat is onverdiend leed te verdragen. Immers, is er enige reden om trots te zijn wanneer u de slagen verdraagt die u als straf voor uw wangedrag krijgt? Het is echter een blijk van Gods genade wanneer u verdraagt wat u moet lijden voor uw goede daden. Dat is uw roeping. Ook Christus heeft geleden om uwentwil en u daarmee een voorbeeld gegeven. Treed dus in de voetsporen van hem die geen enkele zonde beging en over wiens lippen geen leugen kwam. Hij werd gehoond en hoonde zelf niet. Hij leed en dreigde niet. Hij liet het oordeel over aan hem die rechtvaardig oordeelt. Hij heeft in zijn lichaam onze zonden het kruishout opgedragen, opdat wij, dood voor de zonde, rechtvaardig zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen. Eens dwaalde u als schapen, nu bent u teruggekeerd naar hem die de herder is. Naar hem die uw ziel behoedt. Tot zover de lezing uit het woord van de Heer. Ik wil graag met jullie nog eens de verzen lezen die we net lazen. Een stukje korter wel, vanaf vers 21. 1 Petrus 2 vanaf vers 21. Dat is uw roeping. Ook Christus heeft geleden om uwentwil en u daarmee een voorbeeld gegeven. Treed dus in de voetsporen van hem die geen enkele zonde beging en over wiens lippen geen leugen kwam. Hij werd gehoond en hoonde zelf niet. Hij leed en dreigde niet. Hij liet het oordeel over aan hem die rechtvaardig oordeelt. Hij heeft in zijn lichaam onze zonden het kruishout opgedragen, opdat wij dood voor de zonde rechtvaardig zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen. Eens dwaalde u als schapen. Nu bent u teruggekeerd naar hem die de herder is. Naar hem die uw ziel behoedt. En over die herder gaan we straks weer een lied horen en zingen. Mijn herder heet het lied. Psalm 23 zou je kunnen zeggen. De Heer is mijn herder. Geliefde broeders en zusters, thuis, hier in de kerk, wat is het een bijzondere tijd. Want bijna heel het openbare leven ligt stil. Veel mensen werken thuis en dat valt niet mee. Want thuis zijn er allerlei andere mensen vaak en andere dingen die je af kunnen leiden. Kinderen en jongeren krijgen thuis les. En veel mensen zijn voorzichtig geworden. Horeca, sportvelden zijn dicht. En verjaardagen worden niet gevierd of anders gevierd. Zelfs bruiloften worden gecanceld. En begrafenissen kunnen nog wel doorgaan, maar met een heel klein groepje mensen. Alles is anders. Zoiets hebben we nog nooit meegemaakt. De ouderen zeggen, zelfs in de oorlog konden we nog gewoon naar de kerk. Ja, er is ook geen kerkgang. En wij zijn gewend om zondags naar de kerk te gaan. Op zondag gaan we naar de Centrumkerk of de Ichterskerk of nog weer een andere kerk. Maar nu kan dat niet. Gelukkig hebben we wel de mogelijkheid om de dienst te streamen. Zodat jij er gewoon bij kunt zijn. Wat fijn dat zo honderden mensen toch gewoon deze dienst kunnen meemaken. Voor ons is het vanzelfsprekend dat we op zondag naar de kerk gaan. En ook door de weeks. Maar sta er eens bij stil dat het voor heel veel christenen vanzelfsprekend is dat ze niet naar de kerk gaan. Dat ze nooit naar de kerk kunnen gaan. Want in hun landen zijn geen kerken. Of de kerken die er zijn, zijn hermetisch afgesloten, dichtgetimmerd. Of er zijn een paar kerken open, maar als je daar naar binnen gaat, dan weet je zeker dat op de hoeken van de straten geheime politieagenten staan om te noteren dat jij daar naar binnen ging. En dan heb je een probleem. We beseffen niet half hoe gezegend wij zijn dat wij normaal gesproken op zondag naar de kerk kunnen gaan. Dat we door de weeks zo elkaar kunnen opzoeken als gemeenteleden. Dat we Gods boodschap kunnen horen, samen kunnen bidden en zingen, elkaar ontmoeten, koffie drinken, club, catechisatie, noem het allemaal maar op. Voor miljoenen christenen is dat ondenkbaar. Dat zijn de geheime gelovigen. Via internet zijn ze met het geloof bezig. Of in hele kleine groepjes, nog kleiner dan wij hier, groepjes van 2 of 3, komen ze in het diepste geheim samen. Aan zulke christenen heeft Petrus deze brief geschreven. De vervolgde christenen, de lijdende kerk. Mensen die vanwege hun geloof in het geheim moesten samenkomen. Of die echt hadden te lijden, als bleek dat ze christen waren. Wat heeft hij hen te zeggen? En wat heeft hij ons te zeggen? Ik wil het samenvatten in volg het voetspoor. Dat is het thema van deze preek. Volg het voetspoor. Peter schrijft dus aan christenen die verdrukt worden, die vervolgd worden. Ze worden gediscrimineerd, mishandeld, soms ook gemarteld vanwege Jezus Christus. Vanwege hun geloof. En Petrus spoort hen aan om stand te houden. Maar ook om het lijden te aanvaarden. Als het een lijden is om het geloof. Tjonge, dat is nogal wat. Dat is nogal wat als dat zo tegen je gezegd wordt of aan je geschreven wordt. Aanvaard het lijden om Jezus wil. In het Romeinse Rijk waren heel veel slaven. Een derde deel van de bevolking was een slaaf of slavin. Ze moesten als een slaaf andere mensen dienen. Een hele grote groep slaven. En juist onder die groep, onder de slaven, komen heel veel mensen tot geloof. Ze bekeren zich en ze gaan Jezus volgen. Want de nederige houding van Jezus, de dienstknecht van het kruis, raakt hun hart. Maar toch blijft het wel moeilijk. Want je zult maar een heer hebben of een meester hebben die genadeloos je afranselt. Die je fout behandelt. En daarom spreekt Petrus hen apart aan in vers 18. Hij zegt, slaven, erken het gezag van uw meesters en heb ontzag voor hen. Niet alleen voor de goede en rechtvaardige, maar ook voor de onrechtvaardige. Het lijkt me heel wat om dat in praktijk te brengen. Maar wat Petrus zegt is niet alleen aan de slaven gericht. Dat blijkt wel uit het volgende vers, vers 19. Dan verbreedt Petrus de aandacht naar alle christenen, dus ook naar jullie en naar mij. Het is een blijk van genade als iemand, wie dan ook maar, slaaf of niet slaaf, als iemand, doordat zijn aandacht op God gericht is, in staat is onverdiend leed te verdragen. Je zou kunnen zeggen, de houding van de christelijke slaven staat model voor alle christenen. En zo begint vers 21 onze tekst met een roeping voor ons allemaal. Dat is uw roeping. Dat is uw roeping, broeders en zusters. Ook Christus heeft geleden om uwentwil, om u daarmee een voorbeeld te geven. Treed dus in de voetsporen van hem. Volg het voetspoor. Dat is je roeping. Dat is mijn roeping. En met die roeping word ik gebracht in het gezelschap van knechten. Van slaven. Ben ik bereid om te dienen? Ben ik bereid om een ander de voeten te wassen? Ben ik bereid om nederig te zijn? Ben ik bereid om mezelf op een lager plan te zetten? Als je onze tekst goed leest, dan zie je dat er twee dingen worden genoemd. Het tweede kom ik straks op. Het eerste is wat Jezus voor ons heeft gedaan. Dat is uw roeping. Ook Christus heeft geleden om uwentwil. Dat lijden en dat sterven van Jezus, dat komt op de eerste plaats. Wat Jezus voor ons heeft gedaan. En dat gaat Petrus vervolgens uitleggen door woorden uit het Oude Testament naar zich toe te halen. En dan in het bijzonder uit Jesaja 53. Daar gaat het over de lijdende knecht van de Heer. 700 jaar voordat Jezus geboren werd, profeteerde de profeet Jesaja over een lijdende knecht van de Heer die moest lijden in onze plaats. En die woorden haalt Petrus aan. Er staat bijvoorbeeld in Jesaja 53... toch had hij nooit enig onrecht begaan. Hij had nooit bedrieglijke taal gesproken. Nou, dat hoor je terug in vers 22. Hij die geen enkele zonde beging en over wiens lippen geen leugen kwam. Daar zie je Jezus lijden in onschuld. Ik zei het net al tegen de kinderen. Hij werd onschuldig door Pilatus veroordeeld. In Jesaja 53 staat ook. Hij werd mishandeld. Maar verzette zich niet en deed zijn mond niet open. Als een schaap dat naar de slacht wordt geleid. Als een lam dat stil is bij haar scheerders. Deed hij de mond niet open. En dat hoor je terug in vers 23. Hij werd gehoond en hoonde zelf niet. Hij leed en dreigde niet. Hij liet het oordeel over aan hem die rechtvaardig oordeelt. Dan gaat het over Jezus lijden in geduld. Geduldig als een lam. Nou, het laatste, derde voorbeeld. In Jesaja 53 staat, om onze zonde werd hij doorboord. Om onze wandaden gebroken. Voor ons welzijn werd hij geslagen. En zijn striemen brachten ons genezing. Dat hoor je terug in vers 24. Hij heeft in zijn lichaam onze zonde op het kruishout gedragen. Opdat wij dood voor de zonde rechtvaardig voor hem zouden leven. Door zijn striemen bent u, ben jij, ben ik genezen. En daar ligt de nadruk op Jezus lijden door onze schuld en in onze plaats. En om ons te redden. Jezus gaf zijn lichaam om onze zonden te vergeven. Jezus gaf zijn bloed om ons te verlossen. En zijn lijden zet ons recht voor God. Zijn sterven maakt ons heilig voor God. Dat is wat Jezus voor ons heeft gedaan. En dan kunnen wij vragen, geloof ik dat? En ben ik zo een zoon van God die dat gelooft? Ben ik zo een dochter van God die daarop vertrouwt wat hij voor mij heeft gedaan? Toen hij de lijdende knecht werd. Ik zei het net al, als je onze tekst vers 21 goed leest, dan zie je twee dingen. Het eerste is wat Jezus voor ons heeft gedaan. En daarna komt wat Jezus ons heeft voorgedaan. Dat is uw roeping. Ook Christus heeft geleden om uwentwil en u daarmee een voorbeeld gegeven. Treed dus in de voetsporen van hem. Volg het voetspoor. Het voorbeeld van de Heer komt op de tweede plaats. Wat hij ons heeft voorgedaan. Dat is de manier waarop hij die weg ging. Dat heeft ons iets te zeggen. Want in zijn lijden en zijn sterven was hij zo uniek. De manier waarop Jezus die Via Dolorosa ging. Dat heeft niemand anders op die manier gedaan. Hij sprak geen leugens of bedrog. Hij ging niet terug schelden of dreigen. Hij was niet bezig met het goede voor zichzelf. Maar hij was bezig met jou. Met mij. Hij ging die kruisweg niet om er zelf beter van te worden. Zoals zelfmoordterroristen die zichzelf opblazen om naar hun eigen paradijsje te vliegen. Hij deed het om jou en mij, om ons te redden. Je kunt wel de vraag stellen, waarom brengt Petrus dit nou zo naar voren? Nou, omdat hij nog goed weet dat hij zelf als jonge man het anders zag en het anders deed. Want in de lijdensgeschiedenis van het evangelie lees je dat Petrus zich wel verzet tegen het lijden. Want hij trok zijn zwaard in Gethsemane en hij sloeg erop los en hakte iemand het oor af. En hij reageerde wel fel en agressief toen hem gevraagd werd, maar jij hoort toch ook bij hem? Wat nee, zei hij, zelfs met vloeken en zweren erbij. Hij was wel volledig op zichzelf gericht. Petrus zegt dit omdat hij nog heel goed weet hoe zijn eigen hart vroeger was. En later kijkt Petrus daar met pijn in het hart op terug. Zo kun je niet leven als christen. Dan mis je de genade van God en daar gaat het om. Het gaat om onze focus op de genade. Wat zegt het je nou dat Jezus onschuldig leed? En spoort het jou ook aan om je ver van de zonde te houden? En wat zegt het mij dat hij geduldig zijn weg van lijden ging? Spoort het mij aan om anderen niet uit te schelden? Niet kwaad te spreken, niet te roddelen? Spoort het jou aan om niet gemakkelijk mensen te veroordelen? Om niet altijd je kritische mening te geven? Spoort het ons aan om het goede voor de ander te zoeken? En niet allereerst voor onszelf. Want wat Jezus voor ons heeft gedaan en wat Jezus ons heeft voorgedaan, daar kun je niet losmaken van elkaar. Dat hoort bij elkaar. Hij leert je om hem te volgen door zijn Heilige Geest. Volg zijn voorbeeld na, zegt Petrus. Ik zei het al aan het begin van de preek. De kinderen moeten nu thuis leren hun huiswerk maken. Onze jongste dochter zit in groep 3. En elke morgen maken we met haar het huiswerk. Lezen, rekenen. En in groep 3 moet je ook leren schrijven. Hoe gaat dat? Dan staan de letters in een schriftje en die moeten ze overtrekken. Eerst 5 keer diezelfde letter overtrekken. En als ze dat schrijfvoorbeeld hebben gevolgd, dan kunnen ze zelf die letter gaan schrijven. En dan gaat het steeds beter. Nou, over zo'n schrijfvoorbeeld, zo'n overtrekvoorbeeld, daarover spreekt Petrus hier. Leer zo van Jezus. Kijk naar hem. Spiegel je aan hem. Kijk steeds weer naar zijn lijden, zijn sterven en maak het je eigen, zodat het je gedrag gaat bepalen. Schrijf het over. Hoe doe je dat nou? Ik denk heel eenvoudig aan wat Jezus zei. Als je mij wil volgen, dan moet je jezelf verloochenen, je kruis op je nemen en achter mij aankomen. Die 3 dingen horen daar zeker bij. Jezelf verloochenen, nee zeggen tegen jezelf. Je kruis opnemen, dat betekent aanvaarden dat lijden en strijden hoort bij het geloof. En dan achter hem aangaan. Hem voor laten gaan. Volg het voetspoor. Dat is wat anders dan loop hard voor Jezus uit. Nee, volg het voetspoor. Laat hem voorop gaan. En daarom sluit Petrus af met het beeld van de herder. De herder en de kudde. Hij zegt tegen de lezers van zijn brief: eens dwaalde u als schapen. Maar nu bent u teruggekeerd naar hem die de herder is. Naar hem die uw ziel behoedt. Hij zegt eigenlijk tegen jullie, tegen mij: als je Jezus nog niet kent, dan ben je als een schaap zonder herder. En voordat je het weet, dool je doelloos rond. Dan dwaal je maar wat door het leven. En dan weet je niet wat je moet doen, hoe je verder moet. Er was deze week een columnist in het NRC die zei: ik zie dat sommige van mijn collega-auteurs gelovig zijn. En ik ben daar jaloers op. Want zij weten in deze moeilijke tijd van het coronavirus waar ze moeten zoeken. Toen dacht ik: hé, ze ziet het. Zij heeft mensen om zich heen die de herder kennen. Schapen zonder herder zijn in gevaar. Dus blijf dicht bij de herder, want daar is het goed. Hij gaat ons voor. Hij leidt ons. Hij brengt ons naar de grazige weiden en de rustige wateren. En hij wijkt niet van ons, ook als we door een donker dal moeten. Want zo is het toch? We gaan met z'n allen door een donker dal. En mijn vrouw zei deze week, het mooie is dat die herder niet zegt, nou ga jij dat donkere dal maar in, veel succes en ik zie je wel weer aan de overkant. Hij zegt, weet je wat? We gaan samen. Jij en ik gaan samen door dat donkere dal heen. Zelfs al ga ik door een donker dal, dan vrees ik geen kwaad. Want hij is bij mij. En dat sterkt mij. Dat troost mij. Dat geeft me rust. Dat geeft me hoop. Want ook in deze moeilijke tijd is hij er vast en zeker. Jezus zegt, mijn schapen horen mijn stem. En ik ken ze. En zij volgen mij. En ik geef hun eeuwig leven. En ze zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid. En niemand kan ze rukken uit mijn hand. Dat is de blijde boodschap die Petrus wil vertellen. Ook al moet je lijden. Ook al is het leven zwaar. Ook al ga je door dat donkere dal. Er is een herder. En die mag je volgen. Volg het voetspoor. Om wat hij voor je heeft gedaan. En wat hij jou heeft voorgedaan. Mijn herder. Amen.
The hills by
We willen samen danken en bidden. Aan het begin van de dienst noemden we al de geboorte van Amy. Maar natuurlijk is er ook veel nood en pijn en verdriet. Ik denk bijvoorbeeld aan die broeder die elke dag zijn vrouw in het verzorgingstehuis bezoekt. Maar nu kan het niet meer. En nu zijn ze nog meer gescheiden van elkaar. Ik denk aan andere mensen die getroffen zijn door het coronavirus. Mensen die eenzaam zijn, nu nog meer dan normaal. Er zijn ook dingen om voor te danken. Gemeenteleden die na een operatie thuiskwamen uit het ziekenhuis, maar misschien nog een tijd moeten revalideren. En soms ging een operatie ook niet door. En dat is dan weer heel jammer. We zullen samen danken en bidden. Onze herder, we danken u dat we u mogen volgen. We danken u voor die blijde boodschap dat we het voetspoor mogen volgen. Om alles wat u voor ons hebt gedaan en wat u ons heeft voorgedaan. Een Heilige Geest, dan hebben we u nodig. Want uit onszelf kunnen we dat niet. Uit onszelf verliezen we Jezus uit het oog. Maar u richt onze ogen, u richt ons hart op hem die onze herder is. Die zo goed voor zijn kudde zorgt dat hij zelf zijn eigen leven heeft gegeven. Die alleen dacht aan ons. En die voor ons en om ons te redden en in onze plaats die weg naar het kruis ging. Help ons, Heer, om achter u aan te gaan. Om u te volgen. Dag aan dag, ook in deze moeilijke tijd. Heer, we bidden voor elkaar en voor alle mensen die nu meekijken en meeluisteren via Radio Hoogeveen. Als we leven in de lijdenstijd en als we ook zelf iets van lijden ervaren door dat coronavirus, waardoor het dagelijks leven zo anders is, dan bidden we om uw nabijheid. Ga mee door het donkere dal heen. We bidden in het bijzonder voor de mensen die ziek zijn. En die daarom thuis moeten blijven. En een stuk eenzaamheid ervaren. Wilt u hen troosten door de woorden die we hebben gezongen, gebeden, gelezen en gehoord. Dat ze de boodschap van 1 Petrus 2. En bijvoorbeeld dat lied over mijn herder. Dat hen nieuwe hoop en kracht mag geven. We bidden voor hen die getroffen zijn door het coronavirus. Voor al die mensen die op de intensive care liggen. Of op een andere zaal of afdeling in een ziekenhuis of verpleegtehuis. We bidden ook voor die mensen die altijd al in verpleeghuizen wonen. Of sinds kort daar zijn. En die niet meer door anderen bezocht kunnen worden. Wat moeilijk is dat. Als dat laatste beetje sociale contact wegvalt nu in deze tijd. We bidden, Heer, voor mensen die wachten op een operatie. En het is nu uitgesteld. Wilt u hen de kracht geven om vol te houden? Bedank u ook dat andere mensen geopereerd konden worden. En wilt u hen helpen in een proces van revalidatie? Geef hen herstel en beterschap. We bidden, Heere, voor die vrouw die bij haar gezin weg is gegaan. Die alleen op een zolderkamertje zit. U weet wat ze denkt en voelt. We bidden u, Heere, voor die jonge man en voor dat meisje die zo worstelen met depressie. Die in deze tijd het extra moeilijk hebben. Heere, wilt u bij ons zijn in deze moeilijke fase? We bidden voor ons land en volk, voor onze regering. En we danken u dat we een regering hebben die stabiel is en die probeert het beste voor ons land en volk te doen. En geeft u de ministers, het kabinet ook alle kracht, de staatssecretarissen. We bidden voor de mensen die werken in de zorg. We zijn zo blij dat ze er zijn. Geef hen de kracht om hun werk te doen en bescherm en bewaar hen. We danken u, Heer, voor de mensen in het onderwijs die proberen van huis uit of van andere plekken af de kinderen en de jongeren te onderwijzen. Wilt u in de gezinnen zijn? Want het valt niet mee om zo hele dagen met elkaar door te brengen. Soms is het fijn, maar soms ook moeilijk. En het brengt soms ook extra spanning in een huwelijk of in een gezin. Heere, wilt u onze gezinnen en huwelijken beschermen en bewaren? We bidden in bijzonder ook voor de jongeren en kinderen die kwetsbaar zijn. Die geen veilig thuis hebben. Wat moet het moeilijk zijn in deze fase? Heere, wees bij hen. Geef uitkomst. We danken u, Heere, voor de geboorte van Amy. Wat fijn dat Amy gezond is geboren. Wat een vreugde voor Helma en Jan, voor Lize en Nathan, dat u dit kindje geeft aan dit gezin. We brengen u daarvoor alle dank en lof en eer. Ga met ons mee een nieuwe week in. We vermoeden dat deze tijd van veel thuisblijven, weinig elkaar kunnen opzoeken, nog wel een tijd zal duren. Geef ons de kracht om het vol te houden. En help ons om samen gemeente te zijn. Op andere manieren. Via de mail, via de telefoon, via een kaart, een brief of een tekening. Help ons, Heere, om aan elkaar verbonden te blijven. Ook nu we elkaar op zondag en door de week niet meer zien in de kerk. We bidden u ook voor onze broers en zussen in het AZC. Want voor hen is het ook lastig. Het leven in het AZC valt dan niet mee. En nu zitten ze daar nog veel meer en kunnen ze minder naar buiten. Geef hen de kracht om het vol te houden. We bidden voor die broeder en zuster die van elkaar gescheiden zijn, omdat de een in het ziekenhuis ligt en de ander thuis is. Heere, wees hen genadig. We bidden omdat we weten dat u ons bidden hoort, als we in de naam van de goede herder bidden, Jezus Christus. Amen. Normaal gesproken zouden we in de dienst collecteren. Dat doen we nu niet, maar u kent vast wel andere manieren om geld te geven in het Koninkrijk van God. Dus geef uw gaven, vergeet het niet, spaar het op of geef het op een andere manier. We gaan ons laatste lied voor de zegen zingen. Dat is dat bekende gezang, Jezus ga ons voor deze wereld door. Gezang 442. We zijn bijna aan het einde gekomen van deze dienst. De kerken hebben een prachtig idee samen bedacht. Er werd namelijk in de afgelopen weken gesproken over een schild. Wij mensen zijn als een schild voor elkaar. We proberen elkaar te helpen en af te schermen. Er is ook nog gesproken over groepsimmuniteit. Als mensen proberen we ook elkaar te beschermen om het virus niet over te brengen. Maar er werd eigenlijk weinig of niet gesproken over God als schild. Terwijl toch in de geschiedenis van ons land en ons volk dat heel wezenlijk is geweest. Het behoort tot de wortels van onze natie dat God ons schild is. Daarom willen we straks na de zegen het zesde couplet van het Wilhelmus zingen. Mijn schild en de betrouwen, zijt gij, o God, mijn Heer. Het Wilhelmus, het zesde couplet. Zingen jullie mee, ook thuis? We mogen eerst Gods zegen ontvangen. En als je kunt staan, ook thuis, wil ik je uitnodigen om dat te doen. Want dat maakt je bewust dat je de zegen van God ondergaat. Sluit je ogen en ontvang Gods zegen. De genade van de Heere Jezus Christus. De liefde van God de Vader. En de troostvolle nabijheid van de Heilige Geest. Zij met jullie allemaal. Amen.